Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn 3 geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Welkom bij aflevering 360 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Nicolaas Vrijman afgelopen zondag bij ons vertelde, tijdens een verhalenmiddag rond het thema Over de Grens.
Acht jaar geleden woonde ik in Amsterdam, bij het Amsteldorp, in een klein arbeidershuisje. En het ging op dat moment niet zo goed met mij. Mijn vader die was overleden door tegen een boom te rijden. Ik had een onbeantwoorde liefde, dus ik bleef veel thuis en ik sloot mijn gordijnen en ik maakte de post niet meer open en ik verschuilde me achter de piano, waar ik mezelf een beetje kon troosten door de tijd heen. En een dag belde mijn moeder en ze wist hoe het een beetje met mij ging. En ze zei van, Nicolaas, laten we naar Litouwen gaan, naar mijn broer. Die woont daar met zijn vriendin en die zou daar een huis gaan bouwen. En dat vond ik een heel fijn, heel goed idee. Ik kon er wel uit. Ik heb een camper, dus dan gaan we samen met mijn camper en mijn hondje Jackson gaan we naar Litouwen. Dus wij daar naartoe en mijn broertje die stuurt mij de locatie van waar hij woont. En hij stuurt me er een filmpje bij van 30 minuten om de weg uit te leggen. En we reden op eerst een zandpad en het bos in, een heuvel af, met de camper rivier door, weg wat smaller werd nog. En uiteindelijk kwamen we, na een uur of zo, kwamen we aan bij het plek waar hij woonde, midden in het bos. En op zich hartstikke mooi daar. En ik had een eigen plekje daar waar ik mijn camper neerzette met een mooi uitzicht over de heuvels. En ik stapte uit en ik voelde me daar echt. De natuur was zo anders dan ik het hier gewend ben. En zoveel ruimte, ook heel veel muggen. Maar daar was ik vrij snel, kon ik daar overheen zetten, wel gelukkig. En mijn broer zouden we gaan helpen met een huis bouwen. En na 2 weken was er nog niks gebeurd. En er stond alleen een schep in de grond van waar het huis dan moest komen. En ik vraag me, wanneer gaan we nou beginnen? En de volgende dag, hij roept ons allemaal bij elkaar. En hij vertelt ons dat het uit is met zijn vriendin en dat het huis niet gebouwd gaat worden. Dus toen hadden we nog 4 weken om gezamenlijk fijne tijd te kunnen hebben met mijn broer. En ik had het zo naar mijn zin daar. De cultuur was geweldig. De drank en de sterke drank die ze daar ook goed kunnen drinken. En ik moest weer terug naar Nederland en terug naar mijn werk. En ik werk in theater als technicus en als geluidstechnicus. En op zich een hele fijne baan, een mooie baan. Maar ja, ik was weer terug in Nederland en ik voelde me niet plek. De gordijnen waren nog bleven dicht. En ik verlangde terug naar Litouwen. En ik dacht, ik ga volgend jaar, ik ga gewoon weer naar Litouwen. Dus naast de gordijnen natuurlijk bleven mijn enveloppen die binnenkwamen, die bleven ook dicht nog steeds. En ik ging weer terug naar Litouwen en ik voelde me meteen weer op mijn plek en op mijn eigen plekje in het bos. En ik kijk om me heen en ik denk, ja, die bomen zijn natuurlijk hartstikke mooi. Alleen ik moet ook, ja, ik kan er niet meer praten, of tenminste, ik was nog niet in dat, ik was nog niet zo ver. Dus ik moest vrienden maken. Dus ik ging naar het dorp toe, een stadje, een eind verderop. En ik ging naar een cafeetje daar. En ik liep het cafeetje binnen en er werkte een barista met een lange baard, een lange tengere man. En er hing een gitaar aan de muur. En ik speelde wat muziek en met de piano en de gitaar. En we raakten meteen in gesprek en meteen klikte het. En hij zegt, oh, je komt uit Nederland, hoe lang blijf je hier? Nou, ik zeg, ik blijf hier nog wel een tijdje. Oh, oké, okay, nou, misschien kunnen we een concertje doen. Dutch guy, coming from the Netherlands, international artist. En ik dacht, ja, ik ben eigenlijk niet goed genoeg daarvoor. Maar ik moest wel vrienden maken. Dus ik zei, ja, is goed, laten we dat doen. Nou, hij zegt, oké. Ik introduceer je aan wat mensen. Hier, dit is Arturas. Arturas speelt gitaar. Hij is ook chef-kok. Een beetje à la Gordon Ramsay. Maar goed, hij is wel een hele goede kerel. En Haroldas, pianist. En ik ben drummer, dus dan slepen we er wel een beetje doorheen. Dus, nou, dat is goed. Dan gaan we een concertje regelen. Nou, die dag van het concertje brak aan. Ik stond op het podium. En ik dacht terug aan mijn vader. Mijn vader was eigenlijk was een vrij ongelukkige man over het algemeen. Hij streefde niet echt na wat hij in zijn hart volgens mij echt voelde. Maar elke keer als hij dan thuis kwam van het werk en moe en hij ging achter de piano zitten, dan leefde hij op en dan kwam er een grimme grijns op zijn gezicht. En trok hij zijn lip op terwijl hij me aankijkt van kom je meespelen? En dat waren al hele... Dat waren hele fijne, hele leuke avonden. En dat voelde ik weer terug. En nu dacht ik, nou, nu sta ik hier, speel ik. Ben eigenlijk niet goed genoeg, maar we hebben een hele mooie tijd met vrienden die ik nu gemaakt heb. En ik heb de natuur omheen en ik voel me, want ik zit hier in een momentum. En ik dacht, ja, dit momentum, dat moet ik vasthouden. Dit is goed. Maar wat is next? Wat is het volgende? En toen zei Casper tegen me van, hey, als je die zo fijn vindt om te komen, waarom koop je niet een stukje land en ga je een huis bouwen? En ik dacht, ja, dat is wel een heel goed idee. Ik ken iemand in het bos waar mijn broertje dus een huis zou gaan bouwen. Er stonden een paar stro-klei huizen die ze zelf hadden gebouwd. Dus ik ken ook iemand die een huis kan bouwen. Stro en klei kan niet het duurste materiaal zijn. En ik ging weer terug naar Nederland met een goed idee. En ik kwam thuis in Nederland en inmiddels waren de stapels van post, die waren inmiddels tot aan de deurklink hoog geworden. En die waren blauw en er stond ook op direct lezen. Maar dat deed ik niet. En ik dacht, we gaan terug naar Litouwen, want als het goed is, kan ik met ene gat dit gat opvullen. En dan kan ik het net zo rondkrijgen om te gaan bouwen. Dus nou, het eerste jaar was nog niet zo heel duur, ik kon een ontwerp maken. Ik weer terug naar Nederland om te werken. En ja, dat gat weer met dat gat vullen. Inmiddels kreeg ik naast de blauwe post kreeg ik ook witte post. Waar dan de deurwaarderspost is wel gewoon wit. En, maar ik dacht, ja, we kunnen fundering kunnen we gaan bouwen. Dat komt wel goed. Dus terug naar Litouwen, fundering bouwen met vrienden die uit Nederland kwamen. En inmiddels speelde ik daar ook in een coverbandje. Super veel lol. En het fundament stond, ik moest weer terug naar Nederland. Nou, was terug in Nederland, moest weer werken. Weer het ene gat nog een keer opvullen met een ander gat. En inmiddels had ik alleen maar witte brieven. En stonden ze ook de deurwaarders voor mijn stoep om te vragen wanneer ik ging betalen. En de schulden liepen eigenlijk verder op. En had ik ook een huurachterstand die ik moest betalen. Maar ik dacht, ja, nu moet het frame gebouwd worden. Dat frame, dat gaat er komen. Dat gaat wel lukken. Dus ik terug naar Litouwen en ik had iemand gevonden die het frame samen met mij wilde gaan bouwen en kon gaan bouwen. En in 2 weken later stond het frame en goed gevoel. Echt een fantastisch goed gevoel. Dus ik weer terug naar Nederland. Nou, het verhaal kennen jullie inmiddels. Inmiddels werd er aangebeld door de deurwaarder. Die kwamen dus ook over mijn stoep heen om te kijken wat ik in huis had, wat ze mee konden nemen. En had mijn accountant me een belletje gegeven van, hey, wij kunnen niet meer samen met jou werken, want je maakt er een zooitje van. En toen dacht ik van, nou, we kunnen best wel weer terug naar Litouwen en dan gaan we naar dat volgende project. Dat kan er nog net vanaf. Dus weer terug naar Litouwen. En toen werd ik wakker in een ziekenhuis. En ik kijk om me heen en ik zie Kasper dat links van me zitten. En Arturas zit ook naast mij. En ik kijk voor me uit en ik lig op mijn bed met een dekentje met bloed op mijn been. Waar bloed doorheen kwam. En ik vraag, wat is er gebeurd? Waarom lig ik hier? En je hebt een auto-ongeluk gehad. Iemand stak de weg over met de auto en zag niet dat jij met 100 km per uur aan kwam rijden. Dus daarom lig je hier. En was ik, want ik heb ook natuurlijk dat hondje. Was ik alleen in de auto? Was Jackson ook mee? Nee, Jackson was ook mee. Hoe is het met Jackson? Ja, met Jackson gaat niet zo goed. Was er slecht aan toe. Wist niet of hij het ging halen. Dus ik viel weer buiten bewustzijn. En ik werd weer wakker. En ik zei, wat is er gebeurd? Wat doe ik hier? Was Jackson, was hij ook mee? Ja, dat was ook mee. Hoe is het met Jackson? Ja, dat gaat niet zo goed, Weet niet of hij het gaat halen. Dus toen was het me eigenlijk vrij duidelijk van dat ook met mij niet zo goed ging. En de arts die zei tegen me, ja, je hebt een open beenfractuur, je arm is gebroken, je hebt een zware hersenschudding. De komende 8 maanden ga jij niet kunnen werken in Nederland, dus bel alles maar af wat je daar hebt. Dus mijn theatertouren moest ik afbellen. Maar op dat moment was ik eigenlijk alleen bezig met overleven, want ja, gewoon één dag. Ik leefde sowieso al van dag tot dag. En dit was ook een soort, dit is helemaal dag tot dag leven, kijken dat je niet doodgaat ergens aan. Na 5 operaties verder, mijn moeder kwam naar Litouwen en die kwam naar Litouwen samen met haar partner. Bert, een verzekeraarsman. Lange kerel. En hij zag mij liggen in bed. En hij was eigenlijk wel meteen van, ja, hij wist dat ik ZZP'er was. En hij wist voor de rest de situatie niet. Maar hij wist wel dat ik goed de klos was. En mijn moeder die ging even boodschappen doen. Die ging natuurlijk met enorme kopzorg de deur uit. En dat ik het maar net overleefd had. Of dat ik het goed vanaf kwam, man, eigenlijk. En Bert vraagt mij van, ja, wat is de situatie? Hoe zit het in elkaar? En op dat moment brak ik. En ik moest hem vertellen dat ik de afgelopen jaren eigenlijk alles maar bij elkaar had. Het ene gat met het andere gat probeerde op te vullen. En dat ik enorme schulden had gemaakt. Dat ik een huurachterstand had, waardoor ik ook nog eens terwijl ik in het ziekenhuis lag, kreeg ik een mailtje van mijn huurbaas van dat hij me daaruit wilde hebben, omdat ik de huur niet betaalde. Logisch natuurlijk. En mijn accounten die ik niet meer heb en alle schulden die ik heb op dat moment. En Bert zegt van, nou ja, Nicolas, zorg nou maar eerst voor dat je weer gezond wordt. Dan gaan wij samen dit oplossen en dan. Dan kun jij ook weer verder om het huis af te bouwen. En hij heeft me geholpen. We hebben de verzekeraar van degene die mij het ziekenhuis ingereden heeft. Voor een deel heb ik dat salaris terug kunnen krijgen. Ik heb een deel daarvan ook mijn schulden kunnen aflossen. En ben ik keihard gaan werken met zonnepanelen op het daken leggen. Dat doe ik er nu bij. In één keer, los van dat ik al die schulden had, kwam ook in één keer de coronacrisis voor 2 jaar voorbij. Ook niet leuk als theatertechnicus. Als ze keihard gaan werken bij de zonnefabriek om daar zonnepanelen neer te leggen. En nu gaan we komende zomer. Ga ik weer terug naar Litouwen, schuldenvrij met voldoende geld om rekening om de deuren en de ramen te betalen die gezet gaan worden. En dan heb ik samen met gaan we deze zomer gaan we er samen met Jackson naartoe. En,
Dat was een verhaal van Nicolas Vrijman. Vaste luisteraars van Echt Gebeurd kennen zijn naam, omdat Nicolas in de eerste 10 jaar vrijwel altijd de zaaltechnicus was tijdens onze verhalenmiddagen. En hij monteerde in de eerste jaren ook deze podcast. We waren heel blij om Nicolas afgelopen zondag weer te zien in Comedy Club Toemler. Maar nu aan de andere kant van de microfoon. Aan de vertellerskant, op het podium. Nicolas maakt nog steeds muziek. En ondertussen is hij nog altijd een van de leukste theatertechnici van Nederland. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Maarten Westerveen, Bijke Aarts, Renette Kwakkebos, Tom van Rooyen en mijzelf, Micha Wertheim. Onze productieleider is Hanna Ebbingen. De zaaltechniek was deze week in handen van Tyrone Dierksen. En onze podcast, die wordt tegenwoordig gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 360. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet, als je die blauwe enveloppen dichtlaat, worden ze vanzelf weer wit.